Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij hopen vanavond te beginnen, gemeente, met de behandeling van de Romeinenbrief met elkaar. Daarom zingen we nu Psalm 103, vers 2 en 6, eigenlijk over de hoofdinhoud van deze brief. Loof hem die u al wat gebt misdreef, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. Psalm 103, de versen 2 en 6. Deze avonddienst blijven we het christelijk geloof met zondag 13 van de Heidelberger Catechismus. We namen zingen Psalm 26 vers 11, maar ik ben oprecht. Verlos dan uw knecht. Psalm 26, het 11e vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met de woorden van zondag 13 van de Heidelberger Catechismus aldus. Waarom is Jezus, Gods enige geboren Zoon genoemd, aangezien wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En waar noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En ons van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons al zo zichzelf tot een eigendom heeft gemaakt. Amen. Zoeken we nu gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die ons door uw barmhartigheid en goedheid bijeen hebt geroepen in en voor deze uw dienst, op een door de weekse avond, geeft u ons die gelegenheid. We zeggen u er dank voor, Heere. Dank voor uw goedheid, dank, dat ook in uiterlijke omstandigheden er geen verdrukking of vervolging is, zodat het ons gegeven mag worden. En u hebt ons bijeengebracht als jongeren en ouderen. U hebt ons hier in uw huis gebracht of u doet ons met uw dienst verbonden zijn. Rondom een bijzondere schatkist die u hebt gegeven aan uw kerk. De brief die u Paulus ziet schrijven aan de gemeente die te Rome is, waarin u uw kerk van alle eeuwen en plaatsen een schatkist van uw evangelie hebt gegeven. Een schatkist vol onderwijs en vol zegeningen. En misschien, Heere, hunkert ons hart ernaar. Wat zou dat een zegen en iets groot zijn. Wilt u aan die hunkering en dat verlangen rijk vervullen, Heere? Wil die hunkering, dat verlangen naar de schatten van uw heil verzadigen? Bij een jongere, bij een oudere, die het erom te doen mag zijn en die verlangt u te ontmoeten, uw heil te mogen aanschouwen. En te mogen ontvangen en proeven in het hart. Wilt u ons dan zegenen als dienaar van uw woord. Om deze schatten uit deze brief. Nu en de volgende keer als u het geeft. Te ontvouwen, te laten zien, te tonen. Aan uw gemeente. En zegen ons allen om die schatten te waarderen, dat ze ons ten goede komen, Heere. dat ze ons dienen zullen tot bekering, tot kennis van Christus, tot een leven uit Hem, tot een zicht op uw welbehagen van uw uitverkiezing, tot een geheiligd leven in verootmoediging en met verwachting. Laat zich dat allemaal, Heere, in ons hart, in ons leven mogen doorzetten, mogen worden binnengebracht en zich mogen manifesteren, hoe langer hoe meer. We mochten gisteren horen dat u dat doet in uw gemeente in Lima in Peru, dat u daar uw kerk plant en zegent en onderhoudt. Wil het dan ook hier onder ons doen, Heere? En daarom bidden we ook, geef ons dat de dingen die vandaag zich al afspeelden ons niet zullen hinderen in het luisteren, niet zullen hinderen in de aandacht. Er kan zoveel zijn waardoor we even ons best moeten om ons te kunnen concentreren. Als het misschien druk was tot net voor deze avonddienst toen nog, laat een stille vrede neerdalen in ons hart. Dat we alles mogen overgeven aan u. En dat ons hart tot rust komt. Tot een rust die een concentratie wordt en die een aandacht en die een verlangen wordt naar de dingen van u van deze avond. Gedenkt u hen die we thuis achterlieten, de jongsten van ons gezin, of hen die op hen zorgen, op hen passen, voor hen zorgen vanavond. En we bidden, Heer, ook deze avond wilt u een brede, diepe honger naar uw woord geven. In heel de gezinnen, in heel uw gemeente, tot over de grenzen van uw gemeente heen. Een herleving en een opwekking, Heer. Waar alleen uw geest voor zorgen kan. Die wij niet kunnen organiseren. Die wij niet tot stand brengen. Die we niet verdienen ook. Maar Heer, waar we nochtans u om smeken, onder kinderen, jongeren en ouderen, omwille van uw naam en tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij openen gemeente uiteraard de Bijbel in de Romeinenbrief. En daarna nog een stukje uit de Galatenbrief. Eerst Romeinen 1, de versen 1 tot en met 5. Dat geeft ons genoeg stof voor deze avond, als we ons beperken tot de eerste 5 versen van de Romeinenbrief. Dan beginnen we dus bij Romeinen 1, vers 1, waar het woord God als volgt naar ons toe komt. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Het evangelie dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtig bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer, door wie wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Tot zover de stof voor deze avond. Het gaat daarin over het evangelie. En we letten eerst op de brenger van het evangelie, dat is vers 1. Daarna de boodschap van het evangelie, dat zijn versen 2 tot en met 5. En ten derde de brief van het evangelie. Daarin gaan we alvast in hoofdlijnen de Romeinenbrief door. Dus de evangelie, de brenger, de boodschap en de brief. Ter verdere toelichting lezen dan ook uit Galaten 1. Uit dat hoofdstuk de versen 11 tot en met 17. Galaten 1 vanaf vers 11. Ook daar spreekt Paulus over het evangelie en over zichzelf als de brenger van het evangelie. Galaten 1 vanaf vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook het niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en haar verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade om zijn zoon in mij te openbaren, omdat ik deze door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot hen die voor mijn apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Tot zover dit gedeelte ter verdere achtergrond. We staan stil bij Romeinen 1, vers 1 tot en met 5. Het evangelie, de brenger, de boodschap en de brief. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavonddienst is deoverend over 14 dagen. Dan is het woensdagavond 27 januari. Uiteraard hopen dan de Romeinenbrief te vervolgen in het eerste hoofdstuk. Er zijn twee collecten. De eerste voor het evangelisatiewerk in Romeinse gevangenissen. En de tweede voor de kerk die we van harte beide aanbevelen. En laten we zingen van Psalm 71, vers 4, 5 en 10. Het is een psalm van David, maar is ook op Paulus van toepassing kunnen zijn. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin. Ik was als een wonder in elks ogen. En mijn hart zal steeds op u vertrouwen, zodat ik de reeks die er schatten kan tellen nog bevatten. Psalm 71, vers 4, 5 en 10. Het lijkt me behulpzaam als we het erbij hebben tijdens de preek, Romeinen 1, vers 1 tot en met 5. Het gaat zeggen over het evangelie, de brenger, de boodschap en de brief. Gemeente, de brief aan de Romeinen. Een hele unieke, bijzondere brief. Waarmee zou je me kunnen vergelijken, de Romeinenbrief? Nou kijk, je kan op je werk hebben, je kan op school kun je het hebben, dat je wel eens een vraag krijgt over het geloof. Eigenlijk een hele goede zaak als dat gebeurt. Hoe kan God al die aanslagen toestaan? Laat God echt mensen verloren gaan? Waarom bid je voor je eten? Noem maar op. Dan geven we daar hopelijk antwoord op. Dat kan best wel eens lastig zijn, maar hopelijk gaan op die vraag in en geven dan op die vraag antwoord door iets over het christelijk geloof daarvan te zeggen. Maar je kan ook van tijd tot tijd hebben op school, dat je een werkstuk moet maken. Of je dat leuk vindt als wat anders hoort, dat moet op zijn tijd, ook voor godsdienst, dat je een werkstuk moet maken. Laten we zeggen een werkstuk over God, van God zijn, over het christelijk geloof. Nou, dan ga je aan de slag. En dan ga je proberen een totaal beeld in elkaar te zetten van wat nou het christelijk geloof inhoudt. Dan ga je niet maar op één vraag in, één onderdeel. Maar dan geef je in dat werkstuk een zo compleet mogelijk beeld van het christelijk geloof. Nou heb je veel brieven van het Nieuwe Testament die eigenlijk één hoofdonderwerp hebben. Naar aanleiding van één vraag of soms ook één misstand die vanuit een gemeente, Paulus, andere apostel, ter oren was gekomen. Daar schreef Paulus de Galatenbrief. Geloof alleen. Eén hoofdsnaar. De Thessalonicenzenbrieven. Over de wederkomst. De vrouwen van de vrouwenvereniging weten dat onder ons. Daar schreef Jacobus een Jacobusbrief. Over de werken. Veel brieven dus, waarin vooral één thema naar voren komt, als antwoord, als reactie op één punt wat er speelde. Maar de Romeinenbrief, die kun je nou beter vergelijken met zo'n werkstuk. Een door de Heilige Geest geïnspireerd werkstuk, waarin Paulus een totaal overzicht geeft van heel het christelijk geloof. Dat lukt natuurlijk dan ook niet in één appje of één Twitterberichtje. Daar is een brief voor nodig van 16 hoofdstukken lang. Waarom voelt Paulus zich daartoe geroepen? Hij is waarschijnlijk aan het eind van zijn derde zendingsreis. Dat vinden we in Handelingen 18, 58 na Christus. En is Paulus op weg naar Jeruzalem en dan komt hij door Korinthe heen. En als dan zo is dat Paulus weer op weg is naar Jeruzalem, heeft hij zijn derde zendingsreis bijna afgerond. Hij is nu tot 3 keer toe het oostelijk deel van het Romeinse Rijk, van het Middellandse Zeegebied, is hij nu rondgegaan om het evangelie te verkondigen en om die gemeente nog een keer en nog een keer langs te gaan, om ze in het geloof te versterken en te vertroosten en aan te vullen. Maar dan heeft Paulus een hoge drang in zich, dat hij, nu hij dat oostelijk deel 3 keer heeft bezocht, dat hij naar het westen toe wil. Het westelijk deel van het Romeinse Rijk, Italië, Spanje, westelijk deel van het Middellandse Zeegebied. En als je daarover hebt, dan denk je al direct aan Rome. Dat is de stad van het westelijk deel van het Romeinse Rijk. Maar voor Paulus dan naar Rome toe zal gaan straks, dat zal anders gaan dan dat hij nu denkt, maar hij zal naar Rome toe gaan, wil hij daar toch alvast iets van zich laten weten. Zodat als hij Rome komt, de gemeente daar weet wie Paulus is, wat zijn opvattingen zijn, wat hij komt doen, wat voor leer dat hij brengt. En daarom schrijft hij de Romeinenbrief. Waarin eigenlijk alles aan de orde komt. Dat die gemeente al op voorhand weten zal, wat kunnen wij van Paulus en uit zijn mond verwachten als die komt. Dan krijg je hoofdstuk 1 en 2 over de mensheid buiten Christus. Hoofdstuk 3 tot 5 over het evangelie in Christus. Hoofdstuk 6 tot 8 over het leven uit Christus. Dat gaat ook over de Heilige Geest. Hoofdstuk 9 tot en met 11 over Israël en de uitverkiezing. hoofdstuk 12 en het 15, over het leven naar de wil van God, over de omgang met elkaar in de gemeente. Dat alles bij elkaar, kun je wel zeggen, is het christelijk geloof. Zoals God dat heeft bepaald, voor alle tijden en voor alle plaatsen. En zoals wij het over de schouders van die mensen in Rome waren mogen meehoren en mogen meelezen. En in die brief begint Paulus dan, Romein 1 vers 1, om zichzelf te introduceren, zichzelf voor te stellen aan die gemeente. Hij is een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot even. Dat is Paulus als brenger, eerste punt, brenger van het evangelie. Waarom zou Paulus zo beginnen? Nou, ze zou in Rome natuurlijk kunnen denken, wat verbeeld die man wel. We hebben die man nog nooit gezien, en hij ons ook niet. Hij kent ons niet, wij kennen hem niet. En dan ineens een lange brief waarin hij eens even zegt, nou ja, hoe dat het zit, hoe dat met elkaar om moeten gaan, hoe het christelijk geloof in elkaar steekt. Ze zou wellicht kunnen denken, wat verbeeldt die man zich wel? Dat dit wat ons helemaal niet kent, zo'n lang epistel stuurt. Dat kunnen mensen ook wel eens misschien van ons denken, zeggen of denken. Als je probeert iets te zeggen over God, over de Bijbel, over de evangelie. Dat mensen zoiets denken of zeggen van, waar bemoei je je mee? Wat denk je wel, dat jij dat mij moet gaan uitleggen? Denk je dat ik dat zelf niet weet dan? Of denk jij dat jij je daar naar mij toe mee moet bemoeien, omdat ik het misschien niet goed zie? Dat kun je hebben als aanvragers, opvoeders, als christen, op school, op je werk. Dat ze denken van, bemoei mijn eigen zaken en hou tegen mij je mond. Nou, als wij dan maar hetzelfde mogen weten als wat Paulus wist en hier neerschrijft. Waarom zou ik met iemand anders beginnen over God, de Bijbel, het geloof? Waarom zou Paulus een brief schrijven aan mensen die hij helemaal niet kent en nooit gezien heeft? Hij zou om te beginnen maar mag weten. Ik doe dat als dienstknecht van Jezus Christus. Slaaf van Jezus Christus. En slaven, die waren het eigendom van hun meester, hun baas, hun heer. Die zorgde voor hen. Die nam het voor ze, maar die gaf ook zijn instructies en zijn opdrachten. Nou blijkt Paulus, ik ben een slaaf van Jezus Christus. Ik laat me instrueren. Ik krijg mijn opdrachten van niemand anders, niemand minder dan hem. Hij is mijn eigenaar, mijn Heere. Daarom noemden we ook de catechismus in de geloofsbelijdenis. Als geloofsbelijdenis. Hij heeft me gekocht, betekent dat met zijn dierbaar bloed. Hij heeft voor me betaald met zijn leven. Hij heeft me overgenomen, overgezet. Uit alle heerschappij van de duivel. En hij heeft me zo zichzelf tot een eigendom gemaakt. Ik ben niet meer van de duivel. Ik val niet meer onder de Satan. Ik ben gekocht door Christus tot zijn eigendom. En hij waakt over mijn ziel en zaligheid. En hij instrueert me. Hij geeft me opdracht. En die voer ik nou uit in mijn leven. En nou krijgen alle dienstknechten, alle slaven van Christus, een plekje bij hem. Een plaats, een taak in zijn koninkrijk. Voor elke dienstknecht van Christus heeft hij een plekje. Voor de een plekje als ouderling of ambtenaar. Voor de ander een plekje als clubleiding of als zonderschoolleiding. Voor de ander een plekje als getuige op school of op je opleiding. Of als aannemer. Of waar dan ook op de werkvloer. En zo had de Heer Jezus ook een plekje, ook een plaats, ook een taak voor Paulus. Toen hij zijn eigendom en dienstknecht geworden was. Namelijk Geen ouderling of diaken, geen scholier of wat, nee. Apostel. Ik ben een geroepen apostel. Geroepen? Want zeg maar, ik heb dat niet zelf gesolliciteerd. Ik heb niet zelf bedacht, ja, ik wil wel eens apostel worden. Nee, ik ben daartoe geroepen door Christus. Hij wilde me gebruiken. Hij wilde me zetten op die plek in zijn koninkrijk. Dat ik apostel der heidenen zou worden. Daar zou worden afgezonderd om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. Gemeenten te stichten. En bestaande gemeenten op te bouwen. Dus. Ik weet me geroepen. Geroepen apostel. En daar gaat vooraf. Dat komt daarop dat ik me een dienstknecht van Christus weet. Slaaf van hem. En hoe helpt de Galatenbrief ons om met Paulus dan nog wat verder terug te kijken. Paulus is dus geroepen tot apostel. En dat komt daarop dat hij een slavendienstknecht van Jezus Christus is geworden. En ik had eens wat, daar ging nog wat meer aan vooraf. Ik was daartoe al afgezonderd van mijn moeders lijf aan. Daar had God me al voor apart gezet. Zodra ik geboren was. Daar had ik zelf nog totaal geen benul van toe. Ook totaal geen zin in ook. Helemaal niet. Maar God had me al voor apart gezet. Daarom ben ik in dat gezin geboren. Heb ik gezeten aan de voeten van Gamaliel en de Bijbel van voor tot achter en van binnen en van buiten uit mijn hoofd geleerd. En dat kan God nu heel goed gebruiken, nu ik eenmaal zijn dienstknecht ben en geroepen ben tot apostel. Kijk, als je eenmaal geroepen bent tot een taak, want je bent een dienstknecht van Christus geworden. Dan is dat dingen van voor je bekering nog van heel groot nut kunnen blijken te zijn. Ja, dat vond je toen zelf niet. Maar het blijkt nou soms toch dat je dingen die je voor je bekering hebt geleerd of hebt meegemaakt, dat die nu al achteraf gezien in dienst stonden van de roeping die de Heere volmaakt. Je hebt me al afgezonderd vanaf het begin van mijn leven af aan. En dan gaat Paulus in de Galatenbrief nog een stukje verder terug. Als hij zegt, dat was allemaal gebeurd, omdat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Omdat het God behaagd heeft. Want waarom nou ik apostel? Waarom ik een dienstknecht van Christus? Waarom ik afgezonderd van mijn geboorte af aan? Puur omdat God het wil. Omdat het God behaagd heeft. Al voor de grondlegging der wereld. Al voor ik was geboren. Al in de eeuwigheid. Heeft het God behaagd. Dat hij me bestemde ervoor. Dat hij me er toe verkoren heeft. Dat ik als dienstknecht van Christus apostel zou worden. Hoe is het mogelijk, hè? Mij, zondaar. Vervolger van de gemeente geweest. Schuldige, vijand. Hoe is het mogelijk, hè? Dat hem behaagd heeft om mij te bestemmen, te verkiezen. Om me af te zonderen van de schoot van mijn moeder aan. Om me tot slaaf van Christus te maken. En om me te roepen tot apostel voor de evangelieverkondiging der heidenen. Als je dan zo eens terugkijkt. Hè? Geroepen tot apostel. Want gemaakt tot een dienstknecht. Want al afgezonderd vanaf mijn geboorte, want door God bestemd naar zijn welbehagen. Dat wist Paulus. Dat wist Paulus. En weet u dat nou ook? Het plekje dat je in mag nemen. Ik ben geroepen tot ambtsdrager, clubleiding, zondagsschoolleiding, taak in de gemeente. Ik weet me geroepen tot getuige op school, op mijn werk. Want dat ben ik. Omdat ik een dienstknecht van Christus gemaakt ben. En dat is gebeurd omdat God me al had afgezonderd. Dat al met me volgaat vanaf mijn geboorte. En dat is al geweest omdat God me daartoe al bestemd had. Voor de grondlegging der wereld. Dan kun je ver terugzien. Dan kun je terugzien tot in de eeuwigheid. Van Gods voorbestemming en voorbeschikking toe. Dat wist Paulus en dat moeten wij ook weten. Want hoe zouden we ons plekje in kunnen nemen? Als ambtdrager, als clubleiding, als vader, als moeder, als getuige op school, op ons werk, als we dit niet weten. Dit moeten we weten, net als Paulus. Bestemd voor de grondlegging der wereld. Afgezonderd vanaf de moederschoot. Gemaakt tot een dienstknecht van Christus. En geroepen tot. En vul dan je eigen plekje maar in. En dan gaat het erom dat je dan je roeping vervult. Dat je dan je eigen roeping vervult. Kijk, als je tot ouderling geroepen bent, moet je niet gaan spelen dat je ouderling bent in de gemeente. Als je tot clubleiding geroepen bent, moet je ook niet gaan doen alsof naar kinderen toe. Als je niet ergens toe geroepen bent, moet je ook niet doen alsof je er wel toe geroepen bent. Dan ga je over je grens heen, dat wekt alleen maar irritatie en ergernis op. Inderdaad, wat bemoeit hij zich mee? Maar als je ergens toegeroepen bent, zoek dan maar de grenzen op wat allemaal bij die roeping hoort. Wat hoort bij het aanvragen zijn, wat hoort bij het clubleiding zijn, wat hoort bij het gemeentelid zijn, wat hoort bij het getuigen op school of getuigen op mijn werk zijn. En dan lachen ze me er dan om uit. Of vinden ze dan dat ik me moe al ben? Of slaan ze me dan om dood? Waar ik toe geroepen ben, dat zal ik doen. Kijk, wat het dan precies concreet is. Nou, dat vraagt best heel veel gebed. En wijsheid. Geestelijk inzicht. Moed en ook weer voorzichtigheid. Heer, leer me te doen datgene waartoe u mij geroepen hebt, als dienstknecht, als afgezonderde, naar uw bestemming in uw behagen. Zodat ik kan zeggen, ik ben wat ik ben en ik doe wat ik doe, omdat ik me daartoe geroepen weet. Door God. En daarom ben ik wat ik ben. En doe ik wat ik doe. En daarom had Paulus de moed en het lef zo gezegd. Om die gemeente die hij heel niet kende en die hij nooit gezien had. Om die gemeente als geroepen apostel der heidenen. Een brief te sturen met de boodschap van het evangelie. Ja, dat is het tweede punt van de preek. De boodschap van het evangelie. En die boodschap van het evangelie, die vat Paulus in de versen 2 tot en met 5 dan zo te zeggen, samen in zijn kern. Om te beginnen zegt hij dan, in vers 2, dat evangelie heb ik maar niet zelf bedacht. Dat zegt in Galaten 1, zegt hij dat ook. Hij zegt, ik heb het ook niet van andere mensen gehoord. Nee, dat evangelie wat ik in de brief schrijf en jullie later hoop te verkondigen, dat heb ik niet van mezelf. Heb ik zelfs niet van een andere apostel gehoord. Dat heb ik van God. Dat vind je al terug in de Bijbel. Dat is helemaal in de lijn van het Oude Testament, zegt vers 2. Ik kom niks nieuws verkondigen. Ik verkondig en ik schrijf de eeuwenoude boodschap van God, die hij van het begin aan der wereld in de schriften van het oude verbond heeft laten optekenen. En wat is dan die boodschap die ik ook de heidenen mag komen brengen? Nou, die gaat over Gods Zoon. Nou, dat zal je niet verbazen natuurlijk ons, hè. Het evangelie gaat over Jezus, over Gods Zoon. En in vers 3 en 4 zegt Paulus dan twee dingen van Jezus als Gods Zoon. Hij zegt eerst in vers 3, die is geworden naar het vlees. Dat is de eerste. En in vers 4 zegt hij, die is bewezen Gods Zoon te zijn. Gods Zoon is geworden naar het vlees. Hij is bewezen Gods Zoon te zijn naar de geest. Nou, dan gaan we eens even goed op turen met elkaar. Eerst maar dat begin. De Zoon van God, Jezus, is geworden naar het vlees en het zaad van David. Hij is geworden. Als je dat zegt, hè? Ik ben ziek geworden. Dan bedoel je dus ook te zeggen, ik was het eerst niet. Ik was eerst gezond en toen ben ik ziek geworden. Dus Paulus zegt dat Jezus, de Zoon van God, naar het vlees geworden is. Dan bedoelt hij dus te zeggen, dat was de Zoon van God niet. Hij was niet in de gestalte van het vlees. Hij was geen mens. Nee, hij was puur God in de hemel. God uit God, licht uit licht. Puur enkel alleen God. Maar, en dat is de evangelie. Hij is geworden naar het vlees. Dat was hij eerst niet in de hemel. Maar hij is het geworden naar het vlees. Naar de gestalte van het vlees, van een mens. Naar lichaam en geest. Vlees geeft aan, je bent mens, je bent zwak, je bent kwetsbaar. Je bent aan de ene kant vatbaar voor emoties van pijn, van vreugde en van blijdschap. Je bent ook vatbaar voor emoties van pijn, verdriet en kwelling. Hij is geworden naar het vlees. Hij is mens geworden. In de gestalte van een menselijk vlees gekomen om te kunnen pijn lijden. Om gekweld te kunnen worden. Om verzocht te kunnen worden. Om van God verlaten te kunnen worden. Om de vloek van God te kunnen dragen. In de pijn van het menselijk bestaan. In de kwelling van zijn lichaam. In de nood van zijn ziel. Daarvoor, om dat te doen, is hij geworden naar het vlees. Dat is één. En het tweede, hij is bewezen Gods Zoon te zijn naar de geest. Hij is bewezen. Als je dat zegt, dan bedoel je te zeggen, dat was hij al. Als iemands onschuld bewezen wordt, dan was hij al onschuldig. Alleen er waren wat vragen, hing wat rook omheen. Maar als een onschuld bewezen wordt, dan is het helder. Hij was het al, maar als het bewezen wordt, is het glashelder. Hij is de Zoon van God bewezen. Dat was Jezus al, Gods Zoon. Maar toen hij als mens op aarde was, bleek dat toch niet zo heel duidelijk. Hing er wel een beetje een rookgordijn omheen. Je zou het niet zeggen met het blote oog. Toen hij daar voor Pilatus stond en voor het Sanhedrin werd gespuugd, en toen hij daar aan het kruis hing, je zou het niet direct zo zeggen. Dat is Gods Zoon, de Almachtige. Maar, hij was het wel, maar uit zijn opstanding uit de doden is bewezen. Als de opgestane is het kraak en glashelder. Is het bewezen. Hij is Gods Zoon, met kracht de Almachtige. Het is hij bewezen naar de geest staat. Dat betekent op een geestelijke manier. Hij is dat niet bewezen met bliksemschichten. En met wapens en met kletterend geweld. Zie je wel, ik ben de Almachtige Gods Zoon. Nee, naar de geest. Op een geestelijke manier. Zoals de Heilige Geest met stille kracht, zonder geweld, mensenlevens heiligt, vernieuwt, de vrucht van de geest geeft, van binnenuit verandert. En zo is die bewezen Gods zoon te zijn. Dat is de boodschap van het evangelie. We gaan hem even samenvatten voor de helderheid. Hij is dus geworden naar het vlees om te lijden, te sterven voor zondaar. Hij is bewezen Gods zoon te zijn in zijn opstanding naar de geest in zondaar. Als we dat even samen nemen en dat samen onthouden. Hè? Jezus die is vlees geworden voor zondaar. Om te lijden, te sterven, de straf te dragen, de vloek te dragen, de wet te vervullen, vrede te verwerven voor zondaar. En wij zijn Gods zoon door de geest in zondaar. Om in zondaar te heiligen, te vernieuwen, een nieuwe liefde te geven, nieuwe gezindheden, nieuwe krachten. Dat is nou de boodschap van het evangelie in Gods Zoon. In zijn vernedering doet hij alles voor zondaren. In zijn verhoging doet hij alles in zondaren. Wat een evangelie van Gods Zoon. Het is een evangelie van een zaligmaker die alles voor je doet. En die ook alles in je doet. Die alles voor je doet. Schuld betalen, wet vervullen, vloek dragen. En die alles in je doet. Je bekeren. Je vernieuwen. Je verlangen naar God geven. Je zicht op genade geven. Wat moet er een ruimte zijn. In het evangelie van deze Zoon van God. Een zaligmaker die alles voor je doet en die alles in je doet. Wat ligt daar een ontzaglijke ruimte in voor zondaren die het niet kunnen voor zichzelf. De wet vervullen, de straf dragen, vrede verdienen, Gods toren ondergaan. Zondaar die het voor zichzelf niet kunnen doen. En die het ook in zichzelf niet kunnen doen. Jezelf veranderen. Een hekel geven aan de zonde. Jezelf zin geven om te bidden. Jezelf de intentie geven om altijd eerst aan God te denken. Wat een evenredigheid voor zondaren. Die het niet kunnen doen voor zichzelf. En die het ook niet voor elkaar krijgen in zichzelf. De boodschap van het evangelie van Gods Zoon is. Er is een zaligmaker die alles voor je doet. En die alles in je doet. Nou, aan hem moet u genoeg hebben. Dat kan niet anders. Zo'n zaligmaker weet ook met jouw raad. Kan niet anders. Wat is zalig worden toch mogelijk en, ja, en eenvoudig. Wat is zalig worden rijk en wat is zalig worden heerlijk. Ik heb een heiland die alles voor me doet en die alles in me doet. Wat een bruidegom, wat een zaligmaker. Ook u, ook jij, zult aan hem genoeg hebben. Zeker weten. Kom tot hem. Nou, dat is nou de boodschap, zegt Paulus, die ik mag brengen. Want deze Jezus, vers 5, heeft mij de genade gegeven van het apostelschap om dit te verkondigen onder de heidenen. En dat is met de bedoeling dat het zal zijn tot de gehoorzaamheid des geloofs. Dus die boodschap van het evangelie heeft één spits, heeft één doel. Gehoorzaamheid des geloofs. Dat je het er aan overgeeft. Dat je aan deze evangelieboodschap toevertrouwt, kwijtraakt, uitlevert. Daar gaat het namens God Paulus om. Tot geloof. Daar moet Paulus dat ook vaak met andere woorden zeggen. In een andere brief. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen. Tot geloof. Kon ik ze maar meenemen. Of ergens anders. Want de liefde van Christus die dringt ons. Mensen, geloof dan toch. En aan de brief zegt Paulus, hè, mijn kinderen zie ik wederom arbeid te baren. Zo graag als zo'n aanstaande moeder het kind ter wereld wil brengen. Zo graag wil ik mensen tot geloof brengen. En zoveel als die moeder er voor over heeft, om door dat baren heen maar dat kind te krijgen. Zo wil ik er voor Paulus om maar gelovigen te mogen verwekken door de boodschap van het evangelie. Zo graag ziet Paulus zondaren tot geloof komen. Nou, daar kunnen wij wel heel wat van leren, denk ik. Hè? Toch? Ieder op zijn plek. Ieder wat hier geroepen is. Dat het er maar om gaat. Naar anderen toe. Voor jezelf. Naar anderen toe. Dat zij tot geloof komen. Tot die gehoorzaamheid des geloofs gebracht zullen mogen worden. Ook door mijn getuigenis en levenswandel. Ja, en dan noemt Paulus dat nog een beetje op een aparte manier. Hè? Hij zegt niet van opdat die heidenen tot geloof komen, maar tot de gehoorzaamheid van het geloof. Dus geloven, dat is maar een kwestie van gehoorzaamheid. Want ja, het evangelie, dat heeft daar een duidelijk bevel toe in zich. Hè? Het evangelie van Gods Zoon die alles voor je doet. En die alles in je doet. Dat evangelie wordt verkondigd. Dat wordt zo'n leerregels. Hè? Met bevel van geloof en bekering. Met bevel. Laat hem je zaligmaker zijn. Met bevel. Kom tot hem. Bekeer je en vlucht tot hem. Dus ja, als je de vraag, mag ik geloven, is eigenlijk een hele vreemde. De vraag, mag ik tot Christus vluchten, is in dit licht eigenlijk een hele merkwaardige vraag. Het wordt ons immers bevolen. Nou, even een voorbeeldje, niet helemaal op gelijkorde staat, hè? Maar kijk, in zekere zin, in de kerkbode en door de afkondiging, ja, bent u min of meer bevolen om vanavond naar de kerk te komen. Hè? Het is kerkwoensdagavond, ga! U hebt u denk niet afgevraagd, mag ik wel naar de kerk vanavond? Of de kerk bij de deur om te zeggen, ho, 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 ga eens even gauw terug naar huis, hij hoort u niet. Nee, zou je, we staan over gekkigheid. Ik werd ertoe uitgenodigd, ik word er min of meer toe bevolen dat ik ga naar de kerk. Dus ik heb me geen moment afgevraagd, zou ik wel mogen? Nou, het evangelie dat beveelt ons. Ga naar Christus. Oh ja, oh ja. Als ik op mezelf zie, dan zijn er dat een heleboel redenen om te denken. Mag ik wel gaan? Mag ik wel komen? Mijn schuld en mijn ongeloof. Mijn hardnekkigheid en mijn hardleersheid. Mijn verkeerdheid. En dat ik al jarenlang het geweigerd heb. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik 1000 redenen om af te vragen van mag ik wel komen? Want het is volledig te begrijpen en verdiend als God zou zeggen, maak een schouder dat je wegkomt. Maar hoor eens, het was een bevel. Ga tot Christus. Kom tot het evangelie. Met bevel dat u het zou doen ook. Dan hoef ik me toch niet af te vragen. Mag ik wel komen? Mag ik wel gaan? Nee, dan mag die vraag wegsmelten als sneeuw voor de zon. U hebt het mezelf bevolen, Heer. En als ik dat bevel op mag volgen, dan zult u me nooit weigeren en nooit terugsturen. Daar staat nog bij het eind van vers 5. Voor zijn naam. Tot de eer van zijn naam. Een zonde die tot Jezus komt, dat is tot eer van zijn naam. Daarmee wordt de zaligmaker verheerlijkt in de veelheid van zijn onderdanen. Je mag zelfs dat in gebed gebruiken, Heer Jezus. Het is wel niet verdiend door mij, maar het is wel tot uw eer, Heer Jezus. Als u mij aanneemt, als u mij welkom heet, als u mij tot uw slaaf en dienstknecht maakt. Het mag als sneeuw voor de zon wegsmelten. Het is me bevolen om te komen. Wat erg, dat voelt u hoop ik wel aan en jij ook. Als je nou toch zou weigeren. Zo'n zaligmaker die alles voor je doet. En die alles in je doet. Die je beveelt. Kom tot mij. Niet komen is echt weigeren te komen. Dat is echt hardnekkig, moedwillig, niet willen gehoorzamen. Doelbewust niet willen gehoorzamen aan dat evangelie des geloofs. Dat je dat toch jezelf aandoet. En probeer nou eens in te denken. Wat voor een verontwaardiging. En wat voor een krenking. En wat voor een toren. Dat bij God niet op moet roepen. Omdat je hebt geweigerd. De boodschap van de evangelie. En daar heeft Paulus die Romeinenbrief geschreven. En ten derde gaan we eens kijken naar die brief van dat evangelie. In het gebed zei ik al, je kan deze brief echt een schatkist noemen. En in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er heel wat schatten uit deze schatkist opgedolven en naar voren gebracht. In elk geval 4. En ik geloof echt niet dat de schatkist al leeg is van de Romeinenbrief. Er zit vast nog veel meer in. Maar in elk geval 4 schatten uit die brief zijn in de kerkgeschiedenis al opgedolven. En als het ware in de kerk geopenbaard en aan de kerk geschonken. De bekendste is denk ik, daar beginnen we dan ook mee als eerste schat uit die schatkist. Romein 1 vers 17. De rechtvaardigheid Gods wordt het evangelie geopenbaard. We schrijven 15:17 of een ietsje eerder. We zijn ergens in Erfurt, IJsleben, Maarten Luther. Luther die worstelt met de vraag, hoe krijg ik vrede met God? Want zijn wet veroordeelt me en zijn wet kan ik niet houden. Het evangelie dan misschien. Nou, in 1 vers 7 van Romeinen stond. Het evangelie laat de rechtvaardigheid van God zien. De rechtvaardigheid. Nou, dacht Luther, dan kan ik met het evangelie ook wel ophouden. Want die rechtvaardigheid, die kan alleen maar veroordelen en afwijzen zeggen van Luther, je deugt niet. Maar toen het licht hem opging. Toen zag Luther dat die rechtvaardigheid van God in Romeinen 1 vers 17 een geschenk is. Een 100% geschenk is in het volbrachte werk van de Heer Jezus. De rechtvaardigheid van het evangelie, dat is Jezus en zijn volbrachte werk. Daar hoeft geen werk van mij meer bij. Daar hoeven geen prestaties op geestelijk gebied van mij weer bij. Dan hoef ik niets te hebben om er voor een aanmerking te komen. Niets om mee voor God te kunnen bestaan. Dan is het niets van mij wat nodig is. Maar alles in die geschonken rechtvaardigheid. Namelijk Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Een schat uit de schatkist van de Romeinenbrief. Opdat de kerk het altijd zou blijven verstaan. Niet het werk door mij volbracht. Maar alleen het werk van Jezus Christus alleen. De schat van de rechtvaardiging. De rechtvaardiging door Christus om het geloof. Wat geeft die schat? Een vrede. Een vrede en een vreugde met God. O kerk, kerk van Christus, hou die schat toch vast. Tegen alle roze tendensen in die je eigen hart opspelen. Hou die schat toch vast. Alleen het werk van Christus. O Heere, graveer het in mijn hart. Uw werk alleen, opdat ik niet verval in twijfelmoedigheid en in angst en in eindeloos zelf proberen. De schat van de rechtvaardiging, door Christus alleen, die zo'n vrede en vreugde geeft. Nog een schat uit die schatkist van de Romeinenbrief. We schrijven 1833. Elberfeld, Duitsland weer. Kolbrugge gaat over Romeinen 7 vers 14 preken. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Kolbrugge kon er maar niet over uit. Hij dacht dat hij bekeerd was. Gelovig was. Maar ik kon er maar niet over uit. Waarom zondig ik dan nog zoveel? Hoe kan dat nou? Moet je zo eens moeten weten wat ik soms denk, wat er in me opkomt en wat ik soms wil doen. Kan dat wel als je een kind van God bent? Misschien dezelfde worsteling. Ja, waar heel wat jong en ouder ook mee kunnen zitten. Dat denk ik, dacht dat ik een kind van God ben. Dat ik dan zeg nog maar bekeerd ben. Maar hoe toch niet. Als ik zie en voel en merk wat er in mijn leeft en wat ik soms allemaal op wel en wil. En toen las Kolbrugge Romeinen 7 vers 14. Waar Paulus, kind van God, bekeerd mens schrijft. Ik ben vleeselijk. Nog steeds dus. Verkocht. Onder de zonde. Nooit zal ik uit mezelf kunnen doen wat God behaagt. Wat meer is dan zonde in mijn leven, is genade. En van mezelf is het ook na mijn bekering nog enkel zonde en alleen maar zonde. Dat is de schat van de verootmoediging. Dat is ook een schat hoor. Verootmoediging. Heel je geloofsleven door. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En dat geeft nou juist zo'n helderheid. Dan kan ik toch een kind van God zijn. Dan mag ik toch verzekerd zijn van mijn kindschap. Dan mag ik toch verzekerd zijn dat mijn zonden vergeven zijn. Want ook Gods kinderen blijven in en van zichzelf vleeselijk, verkocht onder de zonde. Houd dat vast, kerk van Christus. Tegen al die overmoedige, hoogmoedige tendensen in. Heere, graveer het in mijn hart. Opdat ik niet verval in overmoed van eigen kunnen. En in wanhopigheid. als ik mezelf toch weer tegenkom. De schat van de verootmoediging. Dan gaan we wat verder. Verder terug moet ik eigenlijk zeggen. 1618, 1619. We gaan naar Dordrecht, Nederland. Daar vindt de Dordtse synode plaats. Arminius heeft de uitverkiezing ontkend. Of nee, eigenlijk niet. Hè? Hij heeft de uitverkiezing anders ingevuld. Arminius zegt, God, inderdaad, God is God van de uitverkiezing. Zeker, hou dat vast. Maar dat betekent dat God alleen maar geloof van je vraagt. En als God ziet dat jij gelooft, dan verkiest hij jou. God heeft in genade zich voorgenomen, iedereen die gaat geloven, die verkies ik. En die bestem ik tot de zaligheid. Nee, zei Dort. Romeinen 9, vers 15 en 16. De derde schat uit de brief. Ik zal mij ontfermen wie ik mij ontferm. Ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben. Zo is het dan niet degene die loopt, niet degene die wil, maar des ontfermenden Gods. God is het zelf die zich ontfermt over het verlorene, het vijandige, het ongelovige, om het tot geloof te brengen. Want als ik zou moeten gaan geloven op eigen kracht en het eigen initiatief, zou ik het nooit gaan doen. Echt, nooit, nooit, mijn leven lang niet. Als ik geloof in Christus, is dat Gods werk geweest. Is dat omdat God mij daartoe verkoren heeft voor de grondlegging der wereld. En zijn zoon voor mij gegeven heeft. En zijn geest in mij het geloof heeft laten werken. Daaraan is mijn geloof te danken. En daarom zijn er ook gelovigen uit Israël. En uit de volkeren. De uitverkiezing is niet aan mijn geloof te danken. Mijn geloof is aan de uitverkiezing te danken. De schat. Ja, inderdaad, de schat van de uitverkiezing. Kerk van Christus, hou hem vast. Want die schat geeft aanbidding. Die schat geeft aanbidding. God, u zij al de eer. Dat doet God recht. Dat geeft ere wie ere toekomt. En dat geeft onze volle troost. Dat het vast ligt van eeuwigheid tot eeuwigheid. In God, hou dat vast. Tegen alle, zegt er maar, Arminiaanse tendensen om je heen en in je hart. Heere, graveer het toch in me. Anders dan zal ik u tekort doen. U onteren en mezelf gaan toeschrijven wat u toekomt. De vierde schat. Dan gaan we terug in de tijd, 386 na Christus. 386. Italië, Milaan, Augustinus, opgevoed als een gelovige moeder Monica. Maar ja, je kan wel godvruchtig opgevoed zijn. De wereld trekt Augustinus al jarenlang. De beroemdheid die hem toelacht, hij heeft zoveel gaven. Hij dan om redenen naast alleen, maar je moet wel gaven hebben, voor weet ik veel wat. Voor sportief gebied, op muzikaal gebied, op wat voor gebied dan ook. En die beroemdheid die trekt hem wel aan. En het genot van zijn relatie met een wereldongelovig meisje, dat houdt hem zo vast. En zijn uitgaansleven in Milaan, de avonden, de nachten in. O, Augustinus, die weet wel, dit is het niet. En dit mag het niet blijven. Dat kun je heel goed weten, hè, soms. Dat leven wat nou leeft, dat is het niet. En dat is niet de bedoeling en dat mag ook niet, maar ja. En dan op een dag loopt Augustinus de tuin in. Hij hoort een kinderstem zingen, tolle legen, neem en lees. En hij betrekt dat tot de Bijbel, hij loopt naar binnen, hij slaat zijn Bijbel plomp verloren open. Romeinen 13, vers 13 en 14. Laat ons Niet wandelen in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Met andere woorden, Augustinus, bekeer je. Je gaat levend in de zonde verloren. Of je gaat strijdend tegen de zonde ten hemel. Bekering. De schat uit de schatkist van de Romeinenbrief. Zonder kan het niet. Hou die schat vast, kerk van Christus. Bekering. Dat gaat een breuk geven. Dat gaat een strijd geven. Dat gaat je losweken. Dat gaat je verbinden met de zaligmaker. Houd dat vast tegen alle gemakzuchtige, vleeselijke tendensen in die op kunnen spelen. Jij gaat van nog, het kan nog wel en dat duurt nog wel en dat zal nog wel. Nee, houd die schat vast. Bekering, zonder dat nooit ten hemel ingaan. Heere, graveer het in mijn hart. Want anders hou ik toch de zonde zo graag vast. En blijf ik aan die koorden hangen die de Satan heeft uitgegooid. Heere, graveer het in mijn hart. Nou, dat zijn in elk geval vier schatten uit die schatkist. Rechtvaardiging, verootmoediging, verkiezing, bekering. Dat geeft vrede. Helderheid, aanbidding en de goede strijd. Het is een schatkist die voor ons staat. Je mag ook zeggen, het is een broodtrommel die op je etensbord wordt gezet. O alle gij hongerigen, komt, koopt en eet. Eet van dit voedsel. En uw ziel zal leven. Amen. We zingen daarvan. Psalm 19 vers 5. Des Heren vrees is rein. Zo op een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19 vers 5. Laat ons samen danken en bidden. Heere, we danken u voor deze brief. Voor uw roeping van Paulus tot apostel. En voor deze brief die u hem hebt ingegeven. Voor de boodschap van het evangelie van een zaligmaker. Die alles voor zondaren doet. En die alles in zondaren doet. Met bevel van geloof. Heere, win er ons voorin. En opent u de schatkist voor ons. Leer ons de schat van de rechtvaardiging. Die zo'n vrede en vreugde geeft. De schat van de verootmoediging. Die zo'n helderheid en nederigheid geeft. De schat van de uitverkiezing. Die zo'n aanbidding en vastheid geeft. De schat van de bekering. Die de echte breuk geeft. En de goede strijd geeft. Heere, laat ons dagelijks eten van het voedsel wat u ons hierin geeft. Bewaar deze dienst in onze harten. Breng ons door het tunnel van de nacht weer in het land van een nieuwe dag, zo u het geeft. Zegen het gemeenteleven, de contactmiddag, de clubs, de jos, op weg naar de eerste dag van een nieuwe week. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we zingen op Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem. Psalm 145, het tweede vers. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.